Welkom bij de Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan den Rijn. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Ko Vernette. Van harte welkom in onze uitzending van 6 april. Straks om 10 uur kunt u gaan luisteren en kijken naar een dienst vanuit de Adventskerk. Voorganger vanmorgen is dominee van Rieksoord. Organist is Simon Stelling. Het introslied van vanmorgen wil ik u alvast mededelen. Dat is Psalm 43, versen 1 en 2. En we lezen vanmorgen uit Jesaja 5, versen 1 tot en met 7 en Lucas 20, versen 9 tot en met 19. Maar nu eerst ons platenprogramma en daarvoor geef ik graag het woord aan Henny.
Ook namens mij heel hartelijk welkom in onze luisterkring vanmorgen, luisteraars. Zo dadelijk draaien we weer het verjaarsprogramma, maar onze uitzending willen we beginnen met een loflied. Grote God, wij loven u, wordt gezongen door koren uit Ierseke, Nunspeet en Rijssen.
Thank you.
geluisterd naar Grote God, wij loven u, gezongen door koren uit Ierseke, Nunspeet en Rijssen. En voor zover we weten waren er de afgelopen week geen jarige luisteraars onder ons. Er is één verzoekje binnengekomen. Verzoekjes kunnen altijd aangevraagd worden tot vrijdagmiddag 6 uur bij Marijke Helverstein, Maastraat 2 en haar telefoonnummer is 472348. Het aangevraagde verzoekje is afkomstig van Leni Baarveld. Haar vriendin Magda van der Zweerde in Canada luistert ook altijd naar ons. Leni wil haar vriendin alsnog van harte feliciteren, omdat ze op 27 maart 89 jaar is geworden. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, gaat nu gedraaid worden. Het is afkomstig van Nederland Zingt. Alleen mijn licht, mijn kracht werd gezongen voor mevrouw Magda van der Zweerde uit Canada als felicitatie bij haar 89ste verjaardag. en we vervolgen de uitzending met een aantal zelf uitgekozen liederen. Ik wil zingen van mijn heiland gaat voor u gezongen worden door het Oosterwolds gemengd koor, begeleid door een strijkorkest. Naar Ik wil zingen van mijn heiland werd vertolkt door het Oosterwolds gemengd koor. En het volgende lied is Lichtstad met uw paarlenpoorten, is het mooie lied die Ko nu klaar heeft liggen. Het christelijk Veluws jeugd- en mannenkoor brengt het ten gehore onder leiding van Evert van der Kamp.
Thank you.
Het christelijk Veluws jeugd- en mannenkoor zong Lichtstad met uw paarlen poorten. En door de wereld gaat een woord is het lied waar u nu naar kunt gaan luisteren. Het gereformeerd kinderkoor Shalom uit Roveen gaat het voor u zingen. Door de wereld gaat een woord werd gezongen door het gereformeerd kinderkoor Shalom. En het volgende lied is Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Duo Jouvante brengt het ten gehoren. Juvante bracht ten gehore het lied Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En als laatste lied voor de kerkdienst draaien we voor u Welke vriend is onze Jezus, gezongen door de Lenteklokjes onder leiding van Dirk van Vliet. Lenteklonkjes zongen Welke vriend is onze Jezus?
We gaan nu overschakelen naar de morgendienst vanuit de Adventskerk. De voorganger van morgen is dominee van Rieksoord. Het intochtslied van vanmorgen is Psalm 43, versen 1 en 2. De schriftlezingen die worden gedaan zijn vandaag Jesaja 5, versen 1 tot en met 7 en Lucas 20, vers 9 tot en met 19. Luisteraars, we wensen u een goede ontvangst en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Jeroen Hoogendijk. Hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee Van Riksoort. En na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken. De eerste collecte gaat naar World Servants. Jaarlijks gaat er een groep mensen uit Nederland op werkvakantie naar een ontwikkelingsland en bouwen dan in 2 of 3 weken een school of kliniek waar de hele gemeenschap iets aan heeft. Deze zomer gaat er een groep uit Alphen naar Malawi. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat er een boeket bloemen met een bemoedigende groet naar de heer F. De Leeuw, verzorgingshuis van Wijkersloot Marente in Oegstgeest. En er gaat een boeket met een bemoedigende groet van de gemeente naar de heer A. W. A. P. Bouwman van Velzenstraat 21. De HVD nodigt alle senioren en begeleiders uit voor een samenkomst op weg naar Pasen. In de Adventskerk op dinsdagmorgen 15 april van 10:30 tot circa 12:30. Dominee de Vries Terpstra zal de overdenking verzorgen en we gaan paasliederen zingen. Meer informatie leest u in het kerkblad of op de app. Wees welkom en graag tot 15 april. Op woensdag 9 april om 14:30 willen Astrid van Elsecker en Werner de Vos, wonend in de Braamhorst, een zegen van de Heere God over hun huwelijk vragen. In een kerkdienst om 14:30 in de dorpskerk van Leimuiden. Dominee van Riksoort zal deze dienst voorgaan. En we feliciteren Astrid en Werner van harte met hun huwelijk en wensen het echtpaar een goede dienst toe. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 43, vers 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor de Heer onze God en voor elkaar en ons zo voorbereiden op wat komen gaat. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we ons voor de Heer verootmoedigen en Hem onze schuld belijden. Barmhartige God en Vader, door Christus Jezus onze Heer, U vergunt het ons ook op deze zondag samen te komen als uw gemeente. Als deel van uw kerk wereldwijd. En op deze uw dag roept u overal vandaan uw mensen op in uw gemeenschap te verkeren. En ook hier in Alphen aan den Rijn mogen wij gemeente zijn. En ook hier mogen we de gemeenschap met elkaar ervaren en zo ook met u. Want daar is toch die geweldige belofte dat waar twee of drie mensen in uw naam bijeen zijn, u zelf in het midden wilt zijn. En dat is een groot wonder. Want we hebben het immers niet verdiend, zo belijden wij u, dat u in genade naar ons omziet. U kent ons en u weet wie we zijn. En hoe we zijn. En wat we gedaan hebben. En nagelaten. Dat alles is bij u bekend. Wij zongen het met de dichter van Psalm 43. Verschaf, doe mij recht. Heere God, als u ons recht doet, waar blijven wij dan? We belijden u onze zonden, onze schuld, als gemeente en persoonlijk. En dat wij zonde doen, dat is al heel erg. Maar dat we zondaren zijn, dat is nog veel erger. Want dat wil immers zeggen dat de zonde ons hele bestaan, ons hele leven doortrekt. Ons hart is zwart. Wij zijn zonde, vlees, verkocht onder de zonde. En wat is het dan groot dat u als de Heilige zich met ons inlaat en dat u ons ontmoeten wilt en met ons wilt spreken. Wij zijn niet waard uw kinderen, uw mensen te zijn. Maar omdat wij weten dat u de dood van een zondaar niet begeert, maar dat u zich bekeert, zich omkeert tot u en zo leeft, daarom durven wij tot u te komen. En we bidden u, Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u. Heer, heb medelijden met ons. Hemelse Vader, zie ons aan met de liefde en de passie van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met zijn dierbaar bloed toch ook voor onze zonden heeft betaald. Maak van ons reine nieuwe mensen een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Geef dat dat ook van ons gelden mag. Hoor dan zo ons bidden. Uit genade. alleen. Verschaf ons recht, o God. Amen. Wij zingen het derde couplet van de 43e psalm. Ziende op het kruis schuld beleden heeft voor God, mag weten dat er vergeving is. En levend vanuit die vergeving, in het nieuwe leven, horen we dit woord van Paulus uit Efeziërs 4 en 5. Leg de leugen af. Spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die Hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus deed, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Amen. We zingen van Psalm 34, het vijfde couplet, 34:5. Bidden we samen om de opening van het woord. Heren, we mochten deze dienst beginnen met uit te spreken dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere, van U. U die de hemel en de aarde heeft gemaakt en ook onze schepper bent. Mogen U danken dat U uw handen niet van ons aftrekt, maar ons opzoekt. En dat U dat ook vanmorgen opnieuw doet. En we kunnen daar niet genoeg dankbaar voor zijn. Wat is dat een groot wonder. Dat U zich altijd maar weer met ons inlaat. En dat U ons iets te zeggen hebt. Dat U dat ook vanmorgen wilt doen, dat is wat we geloven. En Heere, als we dan met Uw woord gaan lezen, wil dat dan ook echt openen. Open de mond van hem die spreken mag van en uit de schrift. En U weet hoe lastig hij dat vindt. En hoe moeilijk. En dat het Bijbelgedeelte ook een moeilijk Bijbelgedeelte is. Misschien zo op het eerste gehoor niet eens. Maar toch. Raak ons daarom aan met de kracht van uw geest. Spreek tot ons in de stilte van dit zondagmorgenuur. En dat wat gesproken en gehoord wordt, ingang zal vinden in ons aller hart. En we bidden voor de mensen die hier niet kunnen zijn. Die misschien nu of later de dienst meebeleven via het internet of kerkomroep. We zijn misschien in gedachten wel bij ons. En misschien zit er ook wel een groot verlangen om ook weer naar de kerk te kunnen. Heere, God wil daar in die ziekenkamers of die huiskamers. Wil daar ook aanwezig zijn. Dat daar toch iets van kerk ervaren mag worden. We zullen... Dat ze met ons mee kunnen zingen en bidden. Heere, neem ook hun gedachten gevangen door het woord. En laat niets ons hinderen om onbevangen te luisteren naar uw stem. Laat niets ons hinderen tot u te komen. Beur ons op en bemoedig ons, zodat we verder kunnen. In de week die voor ons ligt en alle dagen van ons leven. Heer, hoor ons zo. In Christus' naam. Amen. Kinderen die... mogen zo naar de kindernevendienst. Maar kom eerst nog maar even naar voren. Goedemorgen. Goed geslapen? Nee, jij weer niet. Vorige keer ook al niet, geloof ik, hè? Slechte slaper. Maar jullie wel, hè?
Dat komt ook omdat soms lees ik de hele tijd.
Omdat je steeds aan het lezen bent? Oké, nou dat is op zich ook niet slecht natuurlijk. Maar tenminste, ik weet niet wat je leest.
Donald Duck.
Donald Duck, nou ja, oké. Ik kan ermee door. Ik had natuurlijk liever gehad dat je zei van, ik ben steeds de Bijbel aan het lezen. Snap je wel, hè? Ja. Dat kan ik ook niet van je verlangen. En van jou krijg ik het koud, joh. Want het is echt koud. Vond je het niet koud vanmorgen? Nee? Goed zo. Nou, heel stoer dan. Hey, fijn dat jullie hier dus zijn. Hey, zijn jullie wel eens gedwongen om iemand te helpen? Nee, is nooit gebeurd. Nooit? Nee. Dus nooit eens een keer dat je vader bijvoorbeeld zei, ik noem maar wat, hè. Van, en nou ga jij, ik noem maar wat, het blad harken in de tuin. Nooit gebeurd? Nee, en als je dat niet doet dan? Nooit gebeurd? Jij toch wel een beetje aarzeling?
Ik
kamer opruimen.
Kamer opruimen, maar dat doe je altijd toch? Je bent nogal opruimerig, toch?
Nou.
Oh, nou. Dat dacht ik, joh. Nou ja, ik dacht dat je net als je moeder was. Was zo netjes.
Soms.
Soms, goed zo. Maar jullie zijn dus nooit gedwongen om iets te doen. Wat zeg je? Alleen je kamer opruimen, maar geen andere dingen, hè? Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen in deze wereld die worden wel gedwongen om iets te doen, hè? Die verrichten slavenarbeid. En dat is eigenlijk al heel oud, dat lees je in de Bijbel ook al, hè? Het volk Israël moest slavenarbeid doen in Egypte, moesten ze stenen bakken, voor de piramides misschien wel. Dus die moesten heel hard werken, maar er zijn nog mensen die allemaal slavenarbeid moeten doen, die worden gedwongen om te werken. Nou, vandaag horen jullie een verhaal over iemand die wordt ook ergens toe gedwongen. En misschien is hij daar achteraf nog wel een beetje trots op ook. Kijk, de Heer Jezus die is veroordeeld, hè? Tegen hem is gezegd dat hij... Ja, wat moet er met Jezus gebeuren eigenlijk? Weet iemand dat? Jij weet het wel.
Dat hij aan het kruis moet?
Dat hij aan het kruis moet, hè? Ja. Dus hij wordt eigenlijk, ja, vermoord zou je kunnen zeggen. Hè? Hij moet aan een kruis hangen. En Jezus die wist wel wat een kruis was, want dat deden de Romeinen wel vaker, iemand aan een kruis hangen. Dan stond er een paal in de grond, hè? En daar werd je dan aangehangen, maar dat kon natuurlijk niet aan die ene paal. Er was ook nog een dwarsbalk, hè? Kijk, ik heb een kruis meegenomen. En dat kun je het zien, hè? Deze paal die stond al in de grond. Maar deze balk, die moesten de veroordeelden moesten ze die zelf dragen, ja. Dus Jezus moest dat ook doen. Nou, je snapt wel, dat is best wel zwaar, hè? En Jezus die had ook al wonden op zijn rug en zo, want hij was geslagen, gegeeseld. En dan moest hij toch nog die zware balk dragen. En dan is daar iemand aan de kant van de weg. En jij wil wat zeggen? Hij had een kroon op zijn hoofd, hè? Een doornenkroon. Ja, dat doet ook heel veel pijn, hè? Maar toen was er iemand aan de kant van de weg. En die werd geroepen. En die werd gedwongen om die balk te dragen. Nou, ik denk dat die man het helemaal niet zo mooi vond toen. Dat hij er helemaal niet zo blij mee was. Maar dat hij misschien later dacht van ja, ik heb het voor de Heer Jezus misschien nog net iets gemakkelijker gemaakt. Dat hij die zware balk niet hoefde te dragen. Nou, daarover gaat het verhaal. Maar we gaan eerst nog met elkaar zingen. En dat lied Biemer.
Thank you.
Er is een tweetal lezingen. De eerste uit Jesaja 5, de versen 1 tot en met 7 en daarna uit Lucas 20, 9 tot en met 19. Voor mijn geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare helling gelegen. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. En nu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden. Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet. Doorns en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. En dan Lucas 20. Vanaf vers 9 tot en met 19. Jezus vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan zijn wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden hem en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht, ook die werd afgeranseld. En nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hem toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar. Dat is de erfgenaam. Laten we hem doden. Dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf. Hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze dat nooit. Maar ik keek hen aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt, valt te pletter. En degene op wie die steen valt, wordt vermorseld. Schriftgeleerden en hoge priesters, die begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen had verteld, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Tot zover de lezingen uit het woord van onze God. We zingen van Psalm 118, de coupletten 6 en 8. 6 en 8 van Psalm 118.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de Bijbel is een door en door Joods boek. Niet alleen wat wij het Oude Testament noemen, ook het Nieuwe over Jezus die voluit Jood was. Deze week wordt er een nieuw commentaar op het Matthäus-evangelie gepresenteerd, dat begreep ik heel duidelijk laat zien. Voor deze preek net wat te laat. Ik had graag gelezen wat er over die gelijkenis wordt gezegd die we zojuist hoorden. Wij uit Lucas, maar ook Marcus en Matthäus vertellen dit verhaal en in de preek loopt het ook wel wat door elkaar heen. Jezus is in gesprek met de leiders van het Joodse volk, de godsdienstige leiders, de overpriesters en de fariseeën. En de evangeliën staan vol met dit soort gesprekken. En heel vaak vertelt Jezus dan een parabel, een beeldverhaal. Dat doet hij nu ook. Een bijzonder verhaal. Het is precies zo'n verhaal als Nathan tegen David vertelde. U weet wel, David had ten onrechte met de vrouw van Uria, Bathseba, het bed gedeeld. En op een dag kwam Nathan, de profeet, bij David en vertelde hem dat er in de stad twee mannen waren, de een rijk en de ander arm. En de rijke had veel schapen en koeien en de arme niets behalve één ooilam. En die arme man die vertroetelde dat ooilam. Het was hem als een dochter, staat er. En toen de rijke man op een dag bezoek kreeg en die zijn gast iets te eten voor moest zetten, kon die er niet toe komen om van zijn eigen veestapel iets te nemen, maar nam het ooilam van de arme man. En toen Nathan dat verteld had, werd David toornig. En hij riep: zo waar de Heer leeft, de man die dit gedaan heeft, is een kind des doods. Jij bent die man, zei Nathan toen. David had zijn eigen oordeel geveld. Boos op die niet bestaande rijke die van zijn arme buurman nam. Maar hij had niet in de gaten dat hij precies zo had gehandeld door de vrouw van Uria te nemen en Uria in het heet van de strijd te laten plaatsen, zodat hij omkwam. Nathan vertelde een verhaal waardoor David zichzelf veroordeelde. En we zullen zien dat de gelijkenis van de wijngaard ook zo'n verhaal is. Waardoor Jezus hoort dus zichzelf als het ware veroordelen. Als Jezus dit verhaal vertelt, dan grijpt hij terug op het Oude Testament. Terug op de profeet Jesaja. En daarmee plaatst Jezus zich helemaal in de lijn van de profeten. Dat blijkt ook uit de gelijkenis. Laten we daar maar samen naar gaan luisteren. Een heer plantte een wijngaard, zette er een heg omheen, groef er een wijnpers in en bouwde een toren. De wijngaard, dat is een beeld dat vaker in de Bijbel tegenkomen. Zoals gezegd in Jesaja bijvoorbeeld. De wijngaard is de metafoor van de geliefde. God heeft zijn hart eraan verpand. Wie is dat, Gods geliefde? Waar staat dat beeld van die wijngaard voor? Nou, die wijngaard staat voor Israël. De Heer verhuurde de wijngaard aan de pachters en vertrok zelf naar het buitenland. Daar zit iets vreemds in, hè? Want wie zet er nou een bedrijf op om en vervolgens zich er niet meer mee te bemoeien en alles te verhuren? Dat moeizaam opgezette bedrijf wordt overgegeven in de handen van de pachters. Er is zoveel liefde en tijd en energie ingestoken en dan vertrekt de eigenaar naar het buitenland. De Heer verdwijnt uit beeld. En staat de Heer uit het verhaal niet voor de Heere God? God uit beeld verdwenen, vertrokken, afgereisd. Maar denk niet dat hij in rook is opgegaan, hè? Denk niet dat hij dood is. Je kunt je voorstellen dat de pachters hebben gedacht, die is weg. En die zien we nooit meer terug. We hebben het rijk alleen. Ja, wat merk je van God? Is God niet al lang vertrokken uit onze wereld en uit onze levens? Wat hebben wij eigenlijk nog met hem van doen? We hebben het rijk helemaal voor onszelf alleen. Hij is vertrokken. Maar ja, er is niet meer die onmiddellijke omgang met God, hè, zoals die er was in het paradijs. Zoals de aartsvaders dat hebben ervaren. Ja, hoe de Heere God omgaat, hoe die contact houdt met zijn volk, dat doet hij door zijn dienaren. Door engelen en profeten vooral. En de wijngaard wordt beheerd door de priesters en de schriftgeleerden. De wijngaard, het geliefde door God beminde Israël, zijn volk. Het volk waaraan de Heere God zich in het bijzonder verbonden heeft. En let op dat laatste woordje, heeft. Ik zeg niet had. Je kunt hier niet spreken in de verleden tijd alsof Israël zou hebben afgedaan. Nog steeds is Israël in het bijzonder Gods volk. En dat de Heere zich daarmee inlaat, ja, waar ligt dat aan? Is dat omdat dat volk nou zelf zo dicht bij God leeft en zo netjes en oppassend is en zo trouw in de dienst aan God? Wel nee, het had het niet aan zichzelf te danken. Ik denk niet dat je een reden kunt aangeven waarom de Heere juist Israël tot zijn volk heeft gekozen. En waarom die met Israël een weg is gegaan. Om zijn naam op aarde te heiligen. Had dat ook niet Nederland kunnen zijn? Nee, vroeger werd Nederland trouwens wel eens het Israël van het Westen genoemd. Had het niet Nederland kunnen zijn? Of Zuid-Afrika? Of nou ja, je hebt er eigenlijk niet zoveel aan om die vraag te stellen. Hè? We hebben er nu eenmaal mee te maken met het feit dat de Heere zich Israël als zijn volk verkoren heeft. En dat heeft allerlei weerstand opgeroepen. Israël heeft niets op andere volken voor, hoor je dan. Israël, het Jodendom, wat een weerstand heeft het opgeroepen. Verzet en moord, 6 miljoen in de Tweede Wereldoorlog omgebracht, vergast in Dachau. In Bergen-Belsen, Auschwitz. Onlangs waren we in het Holocaustmuseum in Amsterdam. Nou, daar word je echt stil van. Je hoort ook niemand van de bezoekers praten. En nog zijn er die Israël het liefst in de zee zien verdwijnen. 7 oktober 2023. Staat dat niet in ieders geheugen gegrift? En wat is er daarna allemaal gebeurd en gezegd over Israël? Ja, dat moet ook gezegd, wat er in Gaza is gebeurd en gebeurt. Ja, daar snap ik eigenlijk niet zoveel van. Of misschien wel helemaal niets. Dat komt dichter in de buurt. Had dat niet anders gekund? Op zijn minst proportioneler. Ik vind dat ingewikkeld. Kan mijn verstand niet bij. Vergeet niet dat het begon met haat tegen Israël. Hè? Je zult maar Gods volk zijn, is dan ook gezegd. Dan zit je altijd in de hoek waar de klappen vallen. Een van God gezegend volk, maar verder door velen ook vervloekt. Hè? Mikpunt van spot en geweld, schietschijf. Of toch een teken van hoop. In een hopeloos vervallen, tobberige, soms wanhopige wereld. Een wereld die geen antwoord heeft op de grote vragen van gerechtigheid en van oorlog en vrede en van zoveel dingen meer. Israël teken van hoop, dat heb ik altijd gedacht. En eigenlijk wil ik dat nog wel geloven. Maar eigenlijk begrijp ik niet, ik zeg het nog maar een keer, waarom het nu zo opereert. Maakt Israël zich zo niet onmogelijk? Een groot theoloog heeft dus gezegd dat Israël bewijst dat God bestaat. He, zo'n klein volk en zo'n klein land, stipje eigenlijk op de wereldkaart, zo vaak aangevallen, zo vaak in oorlog en zoveel doden en toch onuitroeibaar zeker. Maar moet het nu zo? Of zou de Heere God er tegenaan kijken? Bedacht ik me. Ja, hij laat niet los wat zijn hand begon. Ondanks Israëls ontrouw. Hè, hoe vaak lees je in de Bijbel niet dat het niet deed wat God vraagt. Blijft de Heere toch trouw? Het leek wel eens helemaal afgelopen te zijn. Maar dan mocht het toch steeds weer opleven. Twijfel niet aan die trouw van God. Maar hij is toch ook rechtvaardig. Hoe kan gebeuren wat er nu gebeurt? Dat kan ik niet klein krijgen. Overigens ook de Israëlhaat niet. En nog een heel andere vraag is of Gods liefde voor Israël ook samenvalt met de staat en de politiek. Dat ben ik eigenlijk ook niet uit. Ja, ik help u niet echt, hè. Ik help u misschien alleen maar aan nog meer vragen. Ik kan het niet helpen. Er zijn ook zoveel meningen en opvattingen over. Maar het houdt me wel bezig. En het houdt u misschien ook wel bezig. Toch? Hoe kan dit nou? Ja. Terug naar die gelijkenis. De Heer van de wijngaard, hij is buitenslands. De Heer van Israël, waar is die? Afstand, vertelt het verhaal. Toch verliest hij het contact niet, hè? Er zijn engelen en profeten, boodschappers die met Israël contact hebben. Die spreken namens God. En ze zijn er juist dan als Israël met die wijngaard niet zo handelt als Gods bedoeling is. Dat vond ik wel opvallend. Ze zijn er juist dan als het eigen gekozen wegen gaat. Als het alleen aan zichzelf denkt. En de dienst aan God en elkaar vergeet. Wat is dat vaak gebeurd, hè? Dan waren ze er weer, die profeten, en dan kon het er wel eens van langs gaan. Hoor dat woord uit Jesaja. Hij, de Heere, verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting. Maar zie, het was rechtsverkrachting. Ja, en dan denk je aan wat er nu gebeurt. Of Jeremia. U allen bent mij afvallig geworden, luidt het woord des Heren. Allen, hè? Niet een enkeling, allemaal. En Hosea, die namens de Heren het volk moet zeggen dat het is als een overspelige vrouw. Maar altijd weer toch, bij al die krachtige woorden en bij alle veroordeling, is er ook de barmhartigheid van God. Het is omdat hij zijn volk lief heeft. Dat hij soms harde woorden spreekt. Hij slaat het. Maar het is met medelijden. Het is zijn liefde die zegt, ik wil je niet kwijt. Hij slaat het niet van zich af, maar naar zich toe. Israël, Israël. En de Heere schudt als het ware verdrietig zijn hoofd. Dat zie ik hem ook nu doen. Waarom moet ik je zo aanpakken? Vraag ik te veel? Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? De profeten, ze hebben het woord van God verkondigd, maar Israël heeft zo vaak niet geluisterd. Wie heeft onze prediking geloofd? Riep Jesaja vertwijfeld uit. De geschiedenis van Israël, vaak hetzelfde liedje. Ongehoorzaamheid, onwilligheid is het refrein. En de Heere verzuchtte eens. Je hebt me lastig gevallen met uw zonde. Je hebt me moeite aangedaan met uw ongerechtigheden. En toch laat God Israël niet los, wat er ook gebeurt. De goede herder laat zijn kudde niet in de steek, andersom wel, hè. Maar dan gaat de herder erachteraan. En laat niet varen wat zijn hand begon. Dat is wat Jezus in die parabel ook naar voren laat komen. Als het tijd is om te oogsten, dan zendt de Heer van de wijngaard zijn slaven naar de pachters om de vruchten te ontvangen. Israël heeft de wijngaard van de Heer ontvangen ter bewerking. En de Heer wil vruchten zien. Het zijn natuurlijk geen appeltjes en aardappels. Hè? Dit is een gelijkenis. Vruchten, dat zijn de dienst aan de Heer. Het gaan in het spoor van de wet. Alles wat bij het leven met de eeuwige God hoort. Het is de dankbaarheid voor het leven in de tuin, de hof, de wijngaard. Die de Heer heeft gegeven. En dan overvraagt hij niet. Hij vraagt slechts om wat hem toekomt. De dienst aan hem, de lof, de eer, de aanbidding. Ik denk aan wat Johannes de Doper predikte. Breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoord. Wat zei hij tegen de fariseeën en de schriftgeleerden? Zo'n beetje dezelfde groep die Jezus ook zo aanspreekt. De vruchten, dat is blijkbaar allemaal te veel gevraagd. De pachters slaan de ene en doden een andere en de derde wordt gestenigd. En de eigenaar die laat zich niet uit het veld slaan en hij zendt opnieuw steeds maar weer slaven, nog meer dan de eerste keer. Die worden allemaal geslagen, gedood en gestenigd. En dan zegt een van de evangelisten, ten laatste zond hij zijn zoon. Daar hoor ik iets in van ten einde raad, hè. Er valt niks anders meer te bedenken. Is die Heer van de wijngaard niet ongelooflijk naïef? Want die zoon die komt niet met een geweldig leger, niet met zwaarden en paarden, met geweld, met bombarie. Hij komt alleen, weerloos, kwetsbaar. Hij komt niet eens om te straffen, niet om te oordelen. Hij komt slechts om te vragen wat zijn vader toekomt. Dat is toch niet te veel gevraagd? He? Is de Heer van de wijngaard niet wat te optimistisch over zijn pachters? Zouden zij die al die slaven de wijngaard uitjoegen en vermoorden wel zijn zoon ontzien? Een zoon zullen ze ontzien. Geef ze nog één kans van omkeer. Maar ook die zoon ontzien ze niet. Ze werpen hem buiten de wijngaard en brengen hem om. De erfgenaam. Laten we hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. Dat is een verschrikkelijk verhaal natuurlijk. Toch? Ze hebben het aangehoord, die overpriesters en die fariseeën. Een verhaal dat eindigt met een vraag. Wat zal de Heer van de wijngaard met die pachters doen? En met hun antwoord tekenen ze evenals David eertijds hun eigen vonnis. Een kwade dood zal hij die kwade doen sterven. En de wijngaard zal die verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Gemeente, het is duidelijk dat met die slaven uit de gelijkenis de profeten worden bedoeld. En dan ten laatste zendt hij zijn zoon. En wie is die zoon anders dan de Heere Jezus Christus? Is dat naïef van God? Ik dacht van niet. Hij zendt wel zijn kind. Maar het is niet een kinderlijk besluit. Het is een ongelooflijke liefde voor zijn volk. Maar de geschiedenis maakt duidelijk dat wie het meest lief heeft, altijd de verliezende partij is. En het meest moet lijden. Zo lief had God de wereld. Zo diep boog hij zich naar deze wereld toe. Allereerst naar Israël. Daar kwam die zoon ook ter wereld, hè? Ja. Dan werd hij mens onder de mensen. Ten laatste zond hij zijn zoon. En ook de zoon eist de vruchten op die zijn vader toekomen. De zoon staat niet los van de geschiedenis. De geschiedenis van de profeten eindigt bij Jezus. Hij is de laatste. En wat in het Nieuwe Testament staat, kun je niet losmaken van het oude. Het nieuwe, dat is het laatste. De zoon is de laatste in de rij van profeten. De laatste die vraagt om de vruchten. Hij heeft die vraag aan Israël gesteld. Maar hij stelt die ook aan ons. Want is de wijngaard ook niet de wereld? Zijn we niet alle geroepen om die aarde te bewerken en te bewonen en te bevolken? En de vruchten, die eisen we vaak op voor onszelf. En we leven alsof God niet bestaat. Alsof we hem geen verantwoording schuldig zijn. Alsof je kunt doen en laten wat je zelf wil. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar kun je het verantwoorden naar God toe? Kan alles wat we doen door de beugel? Is er niet ontstellend veel in ons leven waarvan je eigenlijk moet zeggen, dat kan niet, dit is niet goed, dit is zonde, dit is zo verkeerd. God vraagt de vruchten. En hij kan dan voor je gevoel buitensland zijn. Ver weg. Misschien wel dood. Maar in Jezus zijn zoon vraagt hij om de vruchten. Om hem in alles te dienen. Ja, maar Jezus is ook dood. Werd hij niet uit de wijngaard gegooid en gedood. Eerst bespot. De erfgenaam. Hij heeft gezegd dat hij de zoon van God is. Wat moet ik met hem aan? Vroeg Pilatus. Hij moet gekruisigd worden, riepen de mensen daar op dat plein. Weg met die Jezus, die lastborst, die maar vraagt naar de vruchten. Weg met hem. En ze wierpen hem buiten de wijngaard en spijkerden hem aan het hout. Israël deed dat. De Joden. Hoor ik u dat nou echt zeggen? Nee. Wie dat zegt, dat de Joden het deden, heeft het niet begrepen. Wie zegt dat Israël de schuldige is, aan Jezus kruisdood zit ernaast. Revius had dat door, hè? Die bekende woorden, misschien ook al 100 keer gehoord. Dan zijn de Joden niet Heer Jezus, die u kruiste. Ik ben o Heer. Ik ben die u dit hebt gedaan. En dan eindigt hij met, want dit, Jezus kruisdood, is al geschied, helaas, om mijne zonden. He, dus je hebt niet te wijzen naar Israël. Je hebt niet te wijzen naar een ander. Je kunt de schuld niet op een ander afwentelen. Ik ben, o Heer. Ik ben die u dit hebt gedaan. Want ik zet Jezus, de Zoon, dagelijks buiten de deur. En ik probeer hem steeds weer buiten mijn leven te houden. En dan roep ik weg met hem. Wat heb ik met u te doen? Ik red me wel. Ik heb u helemaal niet nodig. Laat me genieten van het leven. Geen vinger naar Israël dus. Maar naar jezelf, hè? Niet naar een ander. Naar je eigen leven. Wanneer de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Dat is de vraag die Jezus stelt aan zijn hoorders tot besluit van het verhaal. Wat zal hij met die pachters doen? Wat gaat hij met ons doen? Als ambtsdragers, als gemeenteleider. De fariseeën en de overpriesters zeiden, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. En daarmee veroordelen zij zichzelf. Jij bent die man, zei Nathan tegen David. Jullie zijn het, had Jezus hier kunnen zeggen. Jullie zijn die slechte pachters, maar hij citeert de schriften. De De steen, afgekeurd door de bouwlieden, is tot een hoeksteen geworden. En daarmee doelt Jezus op zichzelf. Hij zou worden afgekeurd en ze trachten hem te grijpen, staat erbij. Hij zou worden gedood, verworpen. En toch is het deze Jezus die zal overwinnen. En op hem wordt een nieuw gebouw gesticht. Een gebouw dat rust op hem. Jezus Christus is gestorven. Dat is zo. Maar die punt, die mag Goddank vervangen worden door een komma. Het was met Jezus dood niet afgelopen. Jezus Christus is gestorven, is verrezen. Ook voor mij heeft de zegepraal verworven. En het leven, ook voor mij en voor vele anderen. En die hun heil bij hem zoeken, die zijn behouden. Dat is het grootste wat je kunt doen, hè? Dat je gewoon naar de Heer Jezus gaat. Dat je niet langer nee zegt tegen hem, hem niet langer verwerpt. Hij is de Zoon, de erfgenaam. En hij wil ons laten delen. Dat is het mooiste in die erfenis, in het eeuwige leven, de kroon der zaligheid. Dat geldt voor Israël. En dat geldt voor de volken. Dat geldt ook voor de Gazanen. Jezus heeft tot slot gezegd tegen zijn hoorders, dat het koninkrijk van hen weggenomen zal worden en gegeven aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Is Israël dan toch niet meer in tel? Heeft het dan afgedaan? Is de kerk dan misschien het nieuwe Israël of zijn de gelovigen in Jezusstad? Ik geloof van niet. Jezus zei het zo tegen de fariseeën en de overpriesters. Hè, tegen mensen binnen Israël. Hij veroordeelt niet het hele volk. Hè? Hij zegt ook niet dat het zal hebben afgedaan. Hoeren en tollenaren uit dat volk gaan de fariseeën voor. Alleen wie aan Jezus woord voorbij gaat. Wie geen vruchten draagt. Wie slechts leeft voor zichzelf. Ja, die gaat het koninkrijk voorbij. Dat geldt voor Israël. Dat geldt voor de volken, daar is geen verschil. Dat geldt voor ons allemaal. Laten we de heiland niet langer verwerpen, maar belijden. Jezus Christus is gestorven, maar verrezen. Ook voor mij, voor de wereld. En dan mogen we uitzien naar de dag waarop en Israël en de volken hem in vrede zullen loven. Amen. We zingen gezang 445 uit het oude liedboek. Gemeente, mag ik u vragen voor zover mogelijk te gaan staan. Via een HVD-dame vernamen we dat op maandag 31 maart mevrouw Krijntje Marijt Plug is overleden. Ze werd geboren op 29 december 1936. Mevrouw Marijt woonde op Sparstraat 8. Waar en wanneer de uitvaart heeft plaatsgevonden of nog moet plaatsvinden, is ons niet bekend. Denk in het gebed aan allen die haar moeten missen. Diezelfde dag, 31 maart, is Hendrikus Jan Maaien overleden op de leeftijd van 86 jaar. Hij was de man van Adrie Maaien Champimon. Ze woonde in Uranusstraat 18. De uitvaart heeft zaterdag, gisteren dus 5 april, plaatsgevonden in besloten kring. Heel onverwacht overleed op 1 april de heer Johannes van Liende en werd geboren op 14 september 1945. Jan van Liende woonde samen met zijn vrouw in de Jan van Heendegouwenstraat op nummer 43. In het gebed denken we aan zijn vrouw Hanny, aan de kinderen Erwin en Monique, aan Ariane en Andres en aan kleindochter Danielle en haar vriend Moos. Crematieplechtigheid vindt aanstaande dinsdag om 12 uur plaats in de aula van het crematorium in Alphen aan den Rijn. Mogen de goede God zich ontfermen over allen die treuren over het verlies van Krijntje Marijt Plug, Hendrikus, Jan Maaien en Johannes van Lienden. We zijn een moment stil. Laten we danken en bidden. Heere God, we danken u voor deze dienst, voor het evangelie, waar we misschien de helft nog niet van begrijpen. Met alle vragen die we erbij hebben, wat ons op de been houdt, is iets van een kromme stok waarmee u rechte slagen toedient. Iets van onmogelijkheden, waaruit u toch weer nieuwe mogelijkheden put. Toch, ongedacht, onverwacht. De steen die door de bouwers werd afgekeurd, weggeworpen, maakte u tot een hoeksteen. Dat is wat ons staande houdt, dat we weten van Pasen en van uw toekomst. En toch is er veel waar we verlegen mee zijn. En wat zullen we nou bidden? Er zijn zoveel ingewikkelde vragen. Er is een warboel in de wereld, in ons hoofd en in ons hart. Alleen al als we denken aan Israël en Gaza en wat daar gebeurt. En we hebben sympathieën, misschien wel liefde voor Israël. Want via Israël is immers het heil tot ons gekomen. En we geloven dat u uw volk niet loslaat. En dat er geweldige beloften zijn voor uw volk. En we geloven dat het niet voor niets is dat Israël sinds 1948 weer een eigen land heeft. Maar laat het toch niet vergeten dat u de eigenaar bent. En laat het niet vergeten dat het eens zonder land en staat was, ja, Heere God. U weet dat er Palestijnen zijn die Israël het liefst in de zee zien verdwijnen. Maar laat Israël toch niet het leven zuur maken van de Palestijnen of erger dan dat. We zien die beelden en we horen de dodentallen. Heer, houd uw volk bij uw goede geboden. Dat het beseft, ons heeft de Heer bevrijd. Laten wij uit die bevrijding leven. Om vrede bidden we u, hoe dwaas dat ook klinkt, terwijl overal haat en geweld de dienst lijken uit te maken. Om vrede, gerechtigheid en verzoening bidden we u voor Israël en Gaza en ook voor Oekraïne en voor al die plaatsen op aarde waar mensen hun leven niet zeker zijn. We bidden u voor de angst en onzekerheid, de onveiligheid, de frustratie, de armoede, voor alles wat zich vermengt in een gewelddadige cocktail van woede en agressie. En we bidden voor een conflict dat ook binnen Israël uitbarst tussen Joden en Palestijnen en een samenleving, een splijt tussen wie voor de een en tegen de ander is. En niet alleen in Israël, het gebeurt ook in de kerk of waar dan niet. We zijn zo hopeloos verdeeld. Behoed ons voor grote woorden. En laat ons gebed het grootste wapen zijn. Geef vrede, Heer, geef vrede. Laat het geweld stoppen. Zie uw mensen, al uw mensen, in hun lijden, hun angst, hun hoop en hun verlangen om te leven en te mogen bestaan. Ontferm u over hen. Ontferm u over uw wereld. Is er geen echte oorlog met wapens, dan is er wel een handelsoorlog, een economische oorlog. Hoeveel mensen zullen er door getroffen worden? Heren, we denken aan de mensen in Myanmar. Vreselijk wat hen is overkomen. En we staan vaak machteloos te kijken. Wees met allen die over ons regeren. En die naar ons besef vaak helemaal geen lintje verdienen. Maar Heere God, wij staan ook maar aan de kant. En ook voor onze regering kunnen we niets anders doen dan bidden. En geef dat uw geest werkzaam is. We bidden u, Heere God, voor de zieken in de gemeente. Voor degenen die met kuren bezig zijn, u kent ze, weet wat ze nodig hebben. We bidden u voor de nabestaanden van mevrouw Marijt, meneer Maaien en meneer Van Liende. Hun families in het bijzonder voor mevrouw Maaien en mevrouw Van Liende. En ook voor uw kinderen en kleinkinderen. Vertroost het hart dat schreiend tot u vlucht. We danken u met Astrid van Elzekker en Werner de Vos. Ze mochten elkaar het jaarwoord geven en vragen woensdag om uw zegen. Geef dat we met elkaar een goede, een gezegende dienst mogen beleven op de toonhoogte van uw geweldige liefde voor ons. Dat u erbij bent als de derde in dat verbond van liefde en trouw. We bidden voor uw gemeente, hier in Alphen en voor uw kerk in Nederland en daarbuiten. Dat uw mensen worden gebouwd in hun geloof en dat uw kerk mag groeien in de diepte en de breedte. En dat we samen getuigen van wie u bent. Wij danken u ook voor het vele goede dat er is. We zien het vaak niet eens omdat we het zo gewoon vinden. Maak ons opmerkzaam voor het goede en het schone. En Heer, hoor ons ook als we in stilte ieder voor zich u voorleggen wat ons dwars zit. Of waar we u voor willen danken. Door Jezus Christus onze Heer die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Gemeente, u mag uw gave geven en ons slotlied is dan lied 560. De Heer zegene u en uw gaven.
gemeente, ga van hier, bewaar het woord, ga als een gezegend mens, om zo ook tot zegen te kunnen zijn. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.
Luistert naar een kerkdienst vanuit de Adventkerk. Voorganger was dominee Van Rixhoort en het orgel werd bespeeld door Simon Stelling.
Wilt u een plaatje voor een jarige aanvragen? Dan kan dat bij Marijke Helverstein, Maastraat 20. En haar telefoon is 47-23-48. En dan draaien we nog een laatste lied. Vrede zij u. Het wordt gezongen door het Christelijke Kampermannenkoor DEV. Onder leiding van Klaas-Jan Mulder. zij u was het laatste lied van deze morgen.
Zo zijn we inderdaad aan het einde gekomen van deze morgenuitzending. Luisteraars, we wensen u een fijne zondag en voor straks alvast een smakelijk eten. Dit was een uitzending van Studio Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan den Rijn.